Welcome back, I descended, yeah.
Ja, welkom dames en heren bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom
en Marcel,
twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag weer een interessant hoofdthema voor de boeg, namelijk AI-integratie in het onderwijs. Wat komt daar allemaal bij kijken?
Ja, dat kan lang duren vandaag.
Ja, dat is een flinke, hè? Maar we gaan eerst naar de nieuwtjes.
Ja. Hey Tom, welke kranten lees jij allemaal?
Alle kranten waar ik in sta.
Oh, en welke krant heb je dan gelezen?
De Volkskrant.
Ja?
Ja, dat heeft Wim toch wel weer mooi geregeld, hè? Wim Ternet. Ja.
Shout-out to Wim, hè? We hebben het al vaker over Wim gehad. Dat is natuurlijk intussen een van onze inspiratiebronnen, zou ik durven zeggen. Wim heeft een noodkreet uitgedaan naar de Volkskrant. Van kom eens kijken wat er hier gebeurt met AI in het onderwijs, in het VO, bij zijn VMBO-leerlingen. Ja. En de Volkskrant is geweest, interviewtje gehad. En just in time, want de examens zijn bezig nu, hè?
Ja, zeker. En dat is gewoon heel leuk, want dan krijgen wij dus ook weer meer mensen op de website. Meer mensen die onze AI-docent gebruiken, onze examentrainer gebruiken. Ik heb gisteren nog met nu.nl gebeld, dus die gaan ook wat posten als het goed is. Dus dat is hartstikke leuk.
Ja, toch? Impact maken.
Impact maken. En misschien ook een leuk bruggetje. Ik krijg ook heel veel positieve reacties en dergelijke. Marlies die stuurde nog even een berichtje via LinkedIn. Van, hey, mijn zoon die wilde eigenlijk niet zoveel met AI te maken hebben tot nu toe. Maar hij had wat vragen over een bepaald examen waar hij voor moest leren. Maar die docent had geen tijd voor hem. Nou, dat is gewoon iets wat gebeurt natuurlijk, want de echte mensen die hebben niet onbeperkt tijd. Dus dan had hij toch een keertje onze AI-docent en de examentrainer uitgevoerd. En die was helemaal om, die was opeens helemaal enthousiast. Ja, daar word ik zo blij van dat soort praktijkverhalen dat we echt impact maken.
Dus bekend maakt bemind.
Ja, echt wel. Zeker nou, wel.
En met de Volkskrant en straks nu.nl en via de podcast worden we bekender. En daar is het ons niet per se als persoon om te doen, maar het is natuurlijk wel leuk dat je daarmee ook meer invloed hebt.
Ja, absoluut. En nou, blijf dat soort leuke dingen ook opsturen. Marcel en ik krijgen ook heel veel, nou ja, laten we zeggen, minder leuke dingen naar ons hoofd. En soms zelfs wat vijandigheid. En ik word zo blij van al die mensen die dit soort leuke voorbeelden sturen. Alle tapjes die we binnenkrijgen. Alle leuke vragen die we binnenkrijgen. Dus blijf ons overspoelen met positieve dingen. Daar worden we blij van.
Ja, daar gaan wij op aan.
Ja, en de rest van de podcast gaan we gewoon lekker positief houden.
Echt waar, Tom?
Hey, wij hebben de laatste tijd natuurlijk al best wel veel gehad over O3 en 2.5 Pro.
Dat zijn hele mooie termen, maar dat was ook weer.
ChatGPT O3, dat is het beste nieuwste redeneermodel van hen. En 2.5 Pro van Gemini, dat is het beste wat Google nu te bieden heeft. En die twee zijn echt beter dan de rest.
Ja, dat is bizar, hè?
Ja.
Ik gebruik het zoveel mogelijk, zeg maar. En elke keer als ik O3 gebruik, bijvoorbeeld voor een deep research, want daar zit dat ook achter. En nu hoef je eigenlijk niet eens een deep research meer te doen, want als je O3 een fatsoenlijke vraag stelt, gaat hij eigenlijk zelf al een soort deep research doen.
Ja.
Het is echt bizar. Je kan volgen hoe dat ding denkt tussen aanhalingstekens. En ja.
Zeker.
Ik verbaas me nog elke keer. Kan je nagaan als je nog steeds bij de overgrote meerderheid hoort die denkt, AI is allemaal leuk, maar slim is het niet, kan niet zoveel en het is soms wel handig.
Ja. En daarom doet die Yves Mollek ook een oproep via LinkedIn. Van, hey, ben je nou nog steeds niet overtuigd van die kracht? Ga eens een van die twee modellen gebruiken. Zet daar eens een paper van jou in of een onderzoek wat jij zelf hebt geschreven of wat je interessant vindt, waar je echt veel van af weet. En vraag dan eens, geef eens kritiek op dit paper. En nou, dan ga je toch wel eventjes versteld staan van hoe goed dit ding nu al is.
Ja, en dan heb ik nog een bonus tip. Want dit is een hele goede tip, dat is hartstikke leuk. Maar wat je dan ook zou kunnen doen, als je Claude gebruikt, is hetzelfde doen en dan zeggen, en maak hier nu eens een educatieve app van. Dat kan overigens ook in Gemini, die kan dat ook
heel
goed.
En ook gewoon in ChatGPT, waarom niet?
Ja, mijn probleem met ChatGPT en tappen, zeg maar, is dat het uitvoeren van het projectje gewoon minder vaak lukt en minder mooi is.
Ja, minder mooi misschien wel, want O3 kan ook al behoorlijk goed tappen. Gewoon binnen de omgeving van ChatGPT.
I stand corrected.
Ja,
dus je hoeft niet naar Claude, maar ik vind hem daar nog steeds het mooiste. Ja. Maar dan krijg je ook nog eens zeg maar een interpretatie van dat model waarmee je kan interacteren.
Ja. Nou, en misschien om nog. Ik was wat was het, eergisteren met mijn studenten. En ik vraag ze, hey, welke modellen gebruiken jullie allemaal? En ze zeggen allemaal, ja, we gebruiken nu eigenlijk alleen nog maar O3 en 2.5. Gewoon mijn studenten, die weten donders goed dat zij echt niet meer 4.0 moeten gebruiken. Want het scheelt gewoon echt, het is echt een wereld van verschil.
Voor de, wel gaaf. De dingen waar je intelligentie voor nodig hebt.
Precies, ja. Tuurlijk. Ja. En ja. Dit is ook wel, dit refereert ook een beetje naar een tweet die ik zag. En er zegt iemand, I keep having conversations where people speculate about when AI will be able to do things that AI can already do. Dat is echt iets wat ik zoveel meemaak de laatste tijd.
Ja. Ja, dus eigenlijk is de, het advies van ons en van de beste man die die tweet verstuurd is, als je denkt dat het nog niet mogelijk is, test eerst even de echte state-of-the-art models. Probeer het eens uit, want je zult verbaasd zijn over hoe vaak het eigenlijk al mogelijk is.
Ja. Even een bruggetje naar ons eigen onderwijs.
Juist.
Wat ik al zei, ik was met mijn studenten. En mijn studenten hadden laatst een webinar gevolgd van een AI-expert. En mijn studenten zeiden, maar ik heb daar helemaal niks geleerd. Hij ging gewoon iets vertellen over GPT's. En hij ging gewoon iets vertellen over hoe die AI gebruikt. En ja, wij zijn minstens zover, zeiden zij. En ik was zo trots op ze. Ik dacht van, oh yes, jullie snappen echt wat er aan de hand is. Dat is toch gaaf?
En zegt dat iets over AI-experts die webinars geven, of zegt dat ook iets over jouw studenten?
Allebei, denk ik. Ik verbaas me soms over het niveau, of het algemene niveau op AI. En daarnaast verbaas ik me soms over hoe ver mijn studenten al zijn. Hoe het afgelopen maandag ging. Wij zitten in een klas bij het afstuderen. En we hebben dan 3 docenten. Die hebben allemaal subgroepjes, maar we zitten ook in 1 grote klas.
Ja.
En ik had met andere docenten besproken van, hey, hoe gaat het bij jullie met hoeveel ze AI gebruiken en zo? Want bij mij gaat het echt heel goed. Mijn studenten zijn echt top. Hebben we het laatst ook al gehad over in de podcast. En die andere docent zegt, ja, nog niet zoveel. Dus wat we hadden gedaan is, ik had aan mijn studenten gevraagd van, hey, ga nou eens even een presentatie geven, kort, van een product wat je hebt gemaakt, wat ook alle andere studenten moeten maken. En leg eens even uit hoe je AI daarin gebruikt. En ze bliezen gewoon al die studenten weg van, ja, ik doe dit en ik gebruik daar deep research voor. En dan ga ik naar mijn GPT toe en dan ga ik dit nog doen. En ze zeggen ook de hele tijd mens, machine-mens principe. Dus ze doen alles goed. En ja, ze doen, het is zo gaaf. Mijn studenten zijn zoveel verder dan de rest. En nou, om nog eventjes deze anekdote af te maken, bij 1 ding. Studenten die presenteert iets en die zegt van, ja, en toen dan was ik in 1 dag klaar en dan lever ik het in bij Tom. En die zei van, ja, je moet op deze 2 kleine puntjes nog eventjes iets verbeteren en dan is het gewoon goed. En mijn collega, docent, die fluistert naar mij van, ja, maar Tom, dit kan toch niet? Het is de bedoeling dat ze hier weken mee bezig zijn. Dat is toch gekkenhuis?
Ja, dat zegt, ja, we gaan het er in het hoofdthema ook over hebben. Maar dat zegt iets over de mogelijkheden die er liggen, de kansen die er liggen. En het verschil wat er nu aan het ontstaan is tussen mensen die de kansen pakken en mensen die de kansen niet kunnen pakken of mogen pakken of pakken. Pijnlijk. Hey, maar je hebt ook nog een student die volgens mij zelf al AI-expert is en trainingen geeft.
Ja, zeker. Want mijn studenten die worden dus ook binnen hun stageorganisatie soms gezien als AI-experts. En dan was er eentje en die hoorde laatst de CEO van zijn bedrijf praten over AI. Toen had hij gewoon de stoute schoenen aangetrokken en die had gewoon een appje gestuurd. Van, hey, ik hoorde je laatst over AI praten. Ik heb daar ook heel veel ideeën over. Wil je daar eens over sparren? En nou, toen ging die, was heel gaaf van die CEO, die zei van, ja, dat is goed, laten we doen. Dus die gingen gewoon eventjes samen zitten. En uiteindelijk, mijn student zei van, ja, ik heb eigenlijk gewoon heel veel basisdingen uitgelegd over AI, want die CEO, die wist er helemaal niks van.
En het vaste contract ligt al in de printer.
Maar hoeveel studenten doen dit? Ja, echt heel gaaf.
Nou ja, ik hoorde, om dat vaste contract grapje even te duiden, ik hoorde in een andere podcast, het ging over Amerika, dat daar voor het eerst in, ik weet het niet, decennia, degene die afgestudeerd zijn minder snel een baan vinden dan voorheen, zeg maar. Dus dat ging naar beneden. Mm-hmm. En een belangrijke interpretatie daarvan was dat veel van het werk wat die pas afgestudeerden gaan doen in het bedrijfsleven heel makkelijk overgenomen kan worden door AI.
Ja. Simpel kenniswerk eigenlijk.
Simpel kenniswerk, herhaalde taakjes,
ja.
Het uitwerken van dingen enzovoorts. En dan zou mijn stelling zijn, en dat roepen we volgens mij al langer, zorg dat als je mbo, hbo afgestudeerde aflevert, dat die juist in de voorhoede zitten op dit gebied.
Ja.
En dat die mensen eruit duwen, bij wijze van spreken, die dit nog niet doen, maar die al wel 20 jaar in een bedrijf werken. Want anders leiden wij op tot werkloosheid, terwijl er een enorme kans ligt, ook voor die eerste generatie die wel met AI werkt.
Precies,
Dus dit vind ik een heel mooi voorbeeld dat de CEO, daarom zei ik vast contract, die zou toch gek zijn als die deze persoon niet aanneemt.
Absoluut. Zo zie ik
en meteen
ook
belangrijk maakt op dit thema, zeg maar.
Ja, dus je wil eigenlijk dat je studenten voorlopen.
Juist.
Hoe gaat dat bij onderwijsinstellingen?
Nou ja, ik heb een vast contract bij de hand en ik hecht heel erg aan mijn werkgever. De hand heeft eigenlijk, het staat laatst in een LinkedIn post, profileert zich nu als leader in AI.
En ze waren zelfs uitgekozen als top 3 van leaders in Nederland qua onderwijsinstellingen.
Ja. En ergens vind ik dat heel gaaf. Dus ik ga het nuanceren en jij vindt daar iets anders van misschien. Maar ik vind dat heel gaaf, omdat ik denk als ik naar de praktijk kijk, dat het voor een hogeschool, voor een grote onderwijsorganisatie, met zoveel mensen die iets vinden en zoveel drempels die je over moet om iets te mogen, zeg maar, hè? In Nederland in ieder geval, dat het heel moeilijk is om echt out in the open te profileren als wij omarmen AI en we hebben daarover nagedacht. We hebben een visie, we hebben frameworks enzovoort. En daar is de hand best wel hard mee bezig. Dus ik ben daar wel positief over. En nou jij, Tom.
Ja, ik sta hier, deels ben ik het met je eens, maar als jij na 2,5 jaar een visie en een framework hebt, en dan kom je dus in de top 3 van meest innovatieve onderwijsinstellingen, dan denk ik, waar is de rest in hemelsnaam mee bezig, Marcel? En waar is de praktijk?
Ja, dus dan wordt het een beetje kampioen van de armoede?
Ja, zo zou ik het wel willen omschrijven. Ja, en we hebben het volgens mij eerder al gehad over snelle en slome slakken. Ja, dat is wat ik in dit bericht lees. Want ik schrik gewoon dat de Han dan een van de beste van Nederland is. Want ik werk bij de Han, ik weet wat we doen. Als wij een van de beste zijn, waar is de rest mee bezig?
Ja, ik kan hem ook wat positiever framen in de zin dat de Hogeschool Arnhem-Nijmegen dus naar buiten toe ook zich profileert als wij omarmen AI. En dat betekent de komende tijd dat wij dus ook ruimte krijgen, daar ga ik ook vanuit. En dat we ook echt mogen sleutelen aan ons onderwijs. Dat we gefaciliteerd worden. Nou, de dingen die we ook in het hoofdthema langs laten komen zo meteen.
Dat zou ik nog wel eerst willen zien en dan pas geloven, Marcel. Maar daar hoop ik op.
Voorzichtig positief.
Oké.
Hey, we staan op het podium, jongen.
laatste nieuwtje wat ik nog wil bespreken is Le Chat. We hebben het natuurlijk vorige week ook besproken. Toen zeiden we van, hey, het is eigenlijk nog niet zoveel.
Oh la la.
En de dag nadat wij de podcast hadden opgenomen, hadden zij een update.
Ja, een nieuwe Le Chat versie.
Ja.
Ja.
Misschien luisteren ze naar ons van, ze vinden Le Chat nog niet goed genoeg. We doen een update. Best wel een goede grote update in mijn optiek. Wat ik wel heel vervelend vond, Marcel, is dat Le Chat zelf zei, we hebben nu een state-of-the-art model.
Ja.
En het is helemaal niet state-of-the-art. Het is vergelijkbaar met 4.0. Misschien nog ietsjes onder 4.0, maar ik vind het gewoon heel vervelend. En een soort van Muskiaans, mag ik dat zo zeggen? Gewoon dat je gewoon keihard gaat liegen tegen iedereen van zeggen van, we hebben een state-of-the-art model. En ja, mensen die hier niet zo erg in zitten, die geloven dat dan.
Ja, een beetje clickbait, hè?
Ja, bijvoorbeeld ook in de Edu AI-app waar wij in zitten. Iemand die had dat dus gewoon gedeeld en die zegt van, hey, Le Chat kan zich nu mengen met de allerbeste. En is gewoon totaal niet waar. Ik vind dat heel vervelend. Terwijl ze dan een hele mooie update hadden, maar je moet niet gaan liegen.
En dat is de comma achter die clickbait is dat state of the art in vergelijking met andere open source modellen. Dus dan heb je het over Llama 4 van Meta. Llama 4 wordt nu gezien als de grootste teleurstelling van 2025. Eigenlijk vrij breed, zeg maar. Daar hebben ze heel lang aan gewerkt en dat model is eigenlijk helemaal niet zo krachtig.
Ja.
Terwijl ze daar toch een paar centjes hebben om het goed te ontwikkelen, zou ik maar zeggen. En Le Chat tikt dat niveau aan of gaat daar zelfs iets voorbij. Dat is hartstikke mooi voor een Europees model.
Ja.
Maar we hebben net over O3 en Gemini 2.5 gehad en dat is echt een ander niveau.
Ja, zeker. Maar wat ik wel gaaf vind, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon 4.0 gebruiken. Ja, die kunnen nu bijna even goed Le Chat gebruiken. En wij hebben het ook over gehad, Marcel, dat mogen luisteraars denk ik best wel weten. Kijk jou even aan met een schuin oog. Wij willen na de zomervakantie, willen we onze AI-docenten, willen we eigenlijk van ChatGPT afhalen, waarbij je dus maar een bepaald limiet hebt aan prompts. En die willen we gratis gaan aanbieden, net als onze AI-examentrainer. Dus dat wij betalen voor alle tokens, dat iedereen het gewoon gratis kan gebruiken. En nu is Le Chat dus wel zo goed dat we dat een van de modellen kunnen gebruiken die je dan dus kan inzetten daarvoor. Dus dat je die keuze hebt. En ik denk dat er ook een keuze komt voor DeepSeek. Want ik denk dat zij voor de zomervakantie nog met een heel goed model gaan komen, wat heel goedkoop gaat worden. En Gemini Flash komt daar dan achter. Maar dan kan je gewoon kiezen. En Le Chat is nu gewoon wel een serieuze optie geworden die je kan kiezen.
Ja, eigenlijk al die modellen, zometeen zijn er gewoon 5 of 6 modellen die zo goed en zo goedkoop zijn dat het eigenlijk niet meer zoveel uitmaakt welke je kiest.
Ja.
En dat het misschien gaat om snelheid of de prijs, zeg maar.
Ja, en Europa, wat natuurlijk ook mooi is.
Privacy, ja. Al dat soort dingen. Dus jij zei, mag ik dat bekendmaken? Ja, zeker. En ik zou ook zeggen, we zijn van plan, we gaan het gewoon doen. En als wij dat niet hoeven te doen, betekent dat dat bijvoorbeeld ChatGPT ongelimiteerd toegang geeft tot zijn sterkste model. Wat ook een belofte is van Sam Altman.
Iets in de zomer gaan eruit komen bij ChatGPT. Ja? Twee dingen eigenlijk. Er gaat GPT-5 uitkomen en ze willen met dat open source model komen. Dus
precies. Dus over. Als het goed is, nee, gewoon volgend jaar kunnen leerlingen op AI4Leerlingen.nl gewoon ongelimiteerd gebruik maken van onze chatbots. Dat is gewoon de belofte.
Ja.
Ja, toch?
Ja.
En als wij dan nog meer sponsors nodig hebben om dat allemaal te kunnen betalen, zullen we dat ongetwijfeld met allerlei grapjes gaan vermelden.
Hey, hebben we nog een best practice?
Nee, we hebben er 2.
Ah, leuk.
Wil jij beginnen?
Zeker. We werden getagd op LinkedIn door Lars van der Linden, is geschiedenisdocent op het voortgezet onderwijs. En die luistert ook veel naar de podcast, dus als je weer luistert, shout-out. Hij zei van... We kunnen nu steeds meer dingen met appjes bouwen. Het tappen, waar wij het veel over hebben. Maar hij zei van, ik ga hem andersom plaatsen. En dat vond ik heel interessant. Hij zei van, ik ga mijn leerlingen aan de slag zetten met het tappen. En hij had het ze niet verplicht. Hij zei van, ja, je mag dit doen, maar je mag het ook nog analoog. Je mag het op andere manieren doen. Maar hij vertelde van, hey, best wel veel hebben gekozen om eens daarmee te gaan spelen. Dus bijvoorbeeld met Bolt. En ze moesten een opdracht maken over, volgens mij was het de Koude Oorlog, zoiets. En dan een educatief spel ermee maken. Kregen ze 3 lesuren voor, plus huiswerk, plus alles erop en eraan. En nou, ik vond het zo gaaf dat die gewoon niet bang zijn, gewoon doen in de praktijk. Laat die leerlingen dat maar eens doen. Experimenteren en ook nog eens alles delen wat je dan wat je daarvan hebt geleerd. Fantastisch. Ik word hier zo blij van. Ik vind het zo gaaf, Marcel.
Ik denk dat dit echt een ultieme vorm van actief leren is.
Ja.
Dus als het gaat over autonomie en betrokkenheid in het onderwijsleerproces. Leerlingen zeg maar die tools geven om hun eigen leeractiviteit te ontwerpen. Zowel qua inhoud als qua vorm. En dan de magie van AI voor je neus zien, dat doet ook iets, hè. Maar wel op inhoud. Dus het is een fantastische combinatie.
Ja.
Ik heb er ook eentje. Mm-hmm. Ik heb Bastiaan. Bastiaan is een collega van die top 3 hogeschool AI. Bastiaan werkt bij fysiotherapie, bij ons aan de hand. Hij stuurde ook een mailtje. En hij is eigenlijk ons voor. En dat vind ik ook heel gaaf.
Mm.
Dan denk ik van, oh, dit is een goed idee voor ons ook, zeg maar. Want hij heeft eigenlijk een AI-toolbox ontwikkeld voor de opleiding fysiotherapie. En daar heeft hij getapt, hè, zegt hij dan met een knipoog. Waarmee eigenlijk voor fysiotherapie studenten en docenten eigenlijk inzichtelijk is welke tools zijn er nou allemaal. En dat je 1 platform hebt waar je al die tools hebt, inclusief de GPT's die hij gebouwd heeft voor de opleiding. En het is eigenlijk uitbreidbaar met tapjes voor fysiotherapie, met alles wat je maar wil. Dus hij heeft eigenlijk een soort omgeving gebouwd voor die opleiding.
Het is een soort van verzamelbox en dan ga je daar alle GPT's in zetten, alle interactieve leeromgevingen. Het is een verzamelbox van alles wat je daar doet.
Juist.
Super slim.
En wij hadden het hier al over gehad en we hebben al een soort van mini-versie, hadden we al een keer gemaakt, maar dit is veel beter.
Ja.
Dus wij zijn geïnspireerd. Ik ga niet alles zeggen, want er staat nog veel meer in.
Ja.
Maar Bastiaan, super vet dat je dit doet. Dus ook shout-out naar jou en dankjewel voor de inspiratie, zou ik zeggen.
Ja. En dan hebben we nog iets gaafs, want we horen gewoon steeds meer mensen die het hebben over tappen, maar ook mensen die benieuwd zijn naar tappen, die dat nog niet hebben geprobeerd, dat nog een beetje eng vinden. Wij willen een oproep doen. Stuur nou eens even iets in wat jij graag getapt wil zien. Dus wat voor een appje wil jij krijgen? Dan gaan Marcel en ik dat, we gaan er een paar uitkiezen. Hopelijk krijgen we heel veel ideeën binnen, dan kunnen we gewoon kiezen. We gaan er een paar uitkiezen, dan gaan we dat gewoon voor jou bouwen. En we gaan ook een video maken over hoe we dit dan hebben gedaan. Zodat jij gewoon helemaal mee kan kijken met ons hoe we dat doen. En ik denk dat we op een paar niveaus gaan doen. Dus misschien eentje met ChatGPT of Claude of iets dergelijks. Eentje met Bolt en eentje met Cursor. En daar zie ik wel bepaalde niveaus in. Dus we willen het jullie gewoon leren. Dus stuur je aanvraag in van, hey, wat wil jij getapt zien?
Hoppa.
Gaaf. Leuk toch?
Zeker. Zeker.
Dan gaan we richting hoofdthema. Maar voordat we daar naartoe gaan, vind je onze podcast nou waardevol? Abonneer je en geef ons een like. Zo help je ons groeien. En voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.nl.
Ja. En dan gaan we nu naar de sponsor.
Deze week vertellen we meer over nog een organisatie van de IVO onderwijsgroep, namelijk Language One. Language One biedt al ruim 40 jaar Nederlands taalonderwijs aan leerlingen die in het buitenland opgroeien. Bij Language One geloven we in de kracht van taal en technologie en we omarmen een positieve benadering van AI in ons Nederlandstalig onderwijs. In een internationaal georiënteerde omgeving waarin onze leerlingen opgroeien, bieden we innovatieve leeroplossingen die niet alleen de taalvaardigheid verbeteren, maar ook aandacht geven aan cultuur en identiteit. Heb je leerlingen in de klas die online extra taalondersteuning kunnen gebruiken of verhuist een leerling naar het buitenland? Ontdek wat Language One kan betekenen op www.languageone.nl of bekijk de vacatures en wie weet maak jij binnenkort ook deel uit van ons internationale onderwijsteam.
Yes, weer een mooie reclameboodschap. En volgens mij zijn ze bij IVO ook gewoon bezig met die A tot Z integratie in het onderwijs. Dus misschien kunnen we ze nog even inspireren met dit hoofdthema.
Ja, ja en wederzijds denk ik, want ik heb ook een rol binnen hun integratieproject, zeg maar, ik mag een beetje meedenken. Mm-hmm. Dus daar heb ik ook erg veel zin in. Dus dan gaan we van twee kanten elkaar inspireren, hopelijk. Hey, de aanleiding, Tom. We hebben nu 2,5 jaar AI in ons leven. Wij zijn behoorlijk wakker geschrokken, al heel vroeg. We hadden de wekker vroeg gezet, zeg maar even. En dat heeft ons een paar slapeloze nachten gekost. Heel veel angst, maar ook heel veel inspiratie. En we zijn daardoor vooraan in die bubbel terechtgekomen. En het leek ons, of het leek mij in ieder geval, mooi om eens terug te kijken naar de afgelopen 2,5 jaar. Welke stappen moet je nou als onderwijsorganisatie allemaal zetten om echt AI goed te integreren? En dan heb ik het niet over het initiatief wat jij met je eigen studenten al helemaal doet, want daar pak jij gewoon autonomie, maar voor de organisatie in de breedte. Hoe zorg je ervoor dat al die studenten dat soort onderwijs krijgen? En de disclaimer voor deze is dat wij dit gestructureerd doen zoals jullie van ons gewend zijn. Maar wij kunnen echt niet op alle onderwerpen diep ingaan, want dan zijn we veel te lang bezig. Het is een tussenuurtje.
Ja, zeker. Want dit is eigenlijk zou je hier een podcast kunnen maken van uren.
Ja, nou, we hebben een webinarserie van uren. Hè? Dat is nog even nog kleine...
Nou, eigenlijk doen wij het daarin, toch? Precies. Zeg maar, die hele A tot Z integratie. We hebben daar 10 webinars. En we bespreken gewoon constant één zo'n groot onderwerp daarin.
Ja,
de diepte ingaan. Dat is echt leuk, hoor.
Min of meer in deze volgorde. Maar het is wel de moeite waard om er even met 7 mijls lazen doorheen te jassen.
Ja.
Dus ik noem gewoon het thema. Dan gaan we eens kijken per thema of we er lang of kort over praten. En thema 1, het is min of meer chronologisch. Eigenlijk, waar moet je nou starten? Ja, je moet gewoon experimenteren. Je moet dingen gaan proberen. En niet, volgens mij moet je vooral niet eerst naar allerlei commissies gaan om te vragen wat er mag. Maar moet je gewoon dingen gaan doen en dan naar de hand zeggen, ik heb dat geprobeerd. En dan hoor je wel of het wel of niet mocht. Uh-huh. Maar dan weet je ook een beetje, werkt dit nou? En wat levert het nou op? En krijg je allerlei praktijkervaringen.
Ik denk dat mensen meteen al zenuwachtig worden van zo'n uitspraak.
Ja, mag ik dat niet zeggen?
Nou, van mij wel. Ik denk dat dit hartstikke nodig is. Want anders blijven we maar in... er zijn ook heel veel organisaties die gewoon nog helemaal blijven zitten in beleid schrijven. Alles helemaal uitdenken, totdat we over een paar jaar eindelijk iets met AI kunnen doen. Ja, dan mis je zoveel. En je mist vooral praktijkervaringen. Ja, die moet je wel gaan sparen en opdoen en daarvan leren.
Ja, precies. En dan zou ik willen zeggen, ik geloof nooit zo in de koninklijke volgorde van eerst visiebeleid, dan doen. Ik geloof van hand in hand, want het beleid ontwikkelt zich naarmate je ook dingen hebt geprobeerd, want dan pas weet je waar je het over hebt. Dat is altijd al mijn visie. Maar wat wij zelf niet zo goed genoeg gedaan hebben, vind ik, is dat wij verzamelen ook wat we allemaal hebben gedaan en welke ervaringen we hebben gedaan. Dus ik denk dat er binnen onze organisatie best veel geëxperimenteerd wordt, maar dat het wiel soms ook opnieuw wordt uitgevonden.
Ja.
En dat er dezelfde fouten worden gemaakt. Dus het voorbeeldje van Bastiaan van zojuist, maar dan zeg maar intern. Hè. Dus ik zou zeggen, ga vooral experimenteren, maar deel dat ook. Zorg dat je ergens een platformpje hebt waar je de ervaringen deelt.
Helemaal mee eens. Ik denk dat we het zelf ook niet helemaal goed hebben gedaan, ben ik het mee eens. En ik zie ook bij veel onderwijsinstellingen waar ik ga helpen, en dan geef ik een bepaalde workshop of meerdere of iets. En op een gegeven moment kom ik nog eens terug, een soort terugkomdag. En dan ga ik eigenlijk vooral luisteren naar, hey, wat hebben jullie nou eigenlijk allemaal gedaan? Vertel het eens. Noem eens de best practices en ook de worst practices. Wat is er, waar kunnen we weer van leren? Nou, dan vertellen docenten echt de gaafste dingen, waar ik gewoon weer helemaal overhoop van sta, van, oh, jullie zijn echt tof bezig. Maar wat er dan ook gebeurt is, hun collega's, die horen dat dan ook voor het eerst. En dat is eigenlijk heel zonde. Want je wil dit meer delen binnen de organisatie.
Exact. En ik denk dat AI ook handvatten geeft om dat te doen. Wij gaan daar ook nog wel iets op proberen te tappen.
Ja, nou eigenlijk wat Bastiaan aan heeft gegeven.
Heel
dat,
mooi.
Dat wil je gewoon gaan delen met iedereen.
Hey, tweede puntje. Dus experimenteren, niet bang zijn, gewoon doen. Dat is altijd het advies. En probeer het maar gewoon. Doe de deur een keer dicht van je klaslokaal. Dat komt allemaal wel goed. Je wordt heus niet ontslagen. Faciliteren is een tweede punt. En dat betekent, als je wil experimenteren, dat, kijk, wij zijn ook zo gek en dan zijn de meeste pioniers, wij betalen het dan even zelf, doen het allemaal zelf. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk ook dat die experimenten ook gewoon gefaciliteerd worden. En gefaciliteerd ook gewoon letterlijk in, ik mag dat programma gebruiken, ik krijg daar gewoon een abonnementje op, zodat ik kan spelen. En dan moet je gewoon, een innovatiepotje heb je gewoon nodig als organisatie. En dat klinkt allemaal heel duur, maar ik denk eigenlijk als je kijkt naar het totaalbudget op allerlei systemen die er in onderwijsorganisaties zijn, en wat dan AI zou kosten en wat de impact daarvan is, dat je hele andere keuzes zou maken.
Ja, dat denk ik ook.
Toch?
Absoluut. En naast dat er bepaalde abonnementen en dergelijke gefaciliteerd moeten worden, moet er ook tijd gefaciliteerd worden om hiermee aan de slag te gaan. Want dat is eigenlijk een van de dingen wat ik het meest hoor. Die zeggen van, ja, ik weet dat AI belangrijk is en ik weet dat ik hier meer mee zou moeten, maar waar haal ik in hemelsnaam die tijd vandaan?
Ja, mag ik daar iets kritisch over zeggen?
Ja?
Naar onszelf toe, of naar de docentengroep toe. Ik hoor dat ook vaak. En ik denk tegelijkertijd, ik weet niet of het meer tijd kost om met AI te experimenteren. Ik denk dat je het ook gewoon maar eens moet doen. Dus het is ook soms een excuus. En ik val niemand persoonlijk aan, maar het is soms ook een excuus. Ik had geen tijd. Terwijl de mensen die het wel doen net zo weinig tijd hadden, zeg maar. Dus ik snap wat je zegt. Je moet ook een beetje lucht voelen om innovatief bezig te zijn. Ja. Tegelijkertijd denk ik, ja, soms is dat ook misschien een te makkelijk excuus. Dan moet je ook gewoon even een half uurtje pakken. Zo spannend is het allemaal niet. We hebben gewoon chatbots voor het VO, hè? Die kan je gewoon gebruiken. Ja. Dus je hoeft niet alles zelf te bedenken.
Ja, klopt. Maar toch zou ik deze drempel weg willen halen door gewoon tijd te faciliteren.
Ja, nou ja, dat wil ik ook niet. Ik zeg ook niet, je moet geen tijd krijgen. Maar het is ook soms een makkelijk excuus. Dat is wat ik zeg. En dat doe ik zelf ook leuk aan mee. Hè? De volgende punt is cruciaal. Je moet namelijk scholen. Je moet opleiden. En je moet mensen van leek naar op zijn minst basis krijgen. En dat lukt steeds beter met allerlei workshops. En dat gaat niet alleen voor de docenten, maar ook voor leerlingen en studenten natuurlijk. En daar hadden we het net voor de podcast even over. Wat ik merk bij onze organisatie is dat er best veel collega's eigenlijk op de basis zitten, dus niet meer leek zijn en eigenlijk best misschien een GPT'tje kunnen bouwen, wat dingetjes kunnen proberen, dus in de experimentele fase zitten. Maar wil je AI nou echt integreren in je onderwijs, dat is een zo'n veelkoppig monster, dan moet je wel iets meer zijn dan basiskennis. Dus je hebt en niet één of twee mensen in je organisatie, want dan word je een beetje roepen in de woestijn. Dat zo voel ik me wel een beetje soms bij ons. Want ik denk, ja, ik moet eigenlijk bij al overleggen zijn, want anders zit er te weinig kennis op wat AI daarvoor consequenties heeft. Dus je hebt een, denk ik wel wat meer mensen nodig die echt de diepte ingaan.
Ja, helemaal mee eens. Je moet docenten gaan scholen en die moeten ook weer die studenten en leerlingen gaan scholen. We moeten naar beter onderwijsontwerp, daar gaan we misschien zo nog wel op in. Maar dat is zo'n basisbehoefte dat gebeurt. En ja, daar doen we nog te weinig aan. Ik ben het wel met je eens. Ik zie wel veel scholen die nu cursussen geven, workshops organiseren, al dat soort dingen. Daar word ik wel blij van.
Ja.
En dat moet nog in een soort van extra stroomversnelling. En dat moet ook niet iets eenmaligs blijven. Want wij zeggen natuurlijk alweer op het begin van die podcast, ja, dames en heren, je moet nu weer O3 en 2.5 gebruiken en niet meer andere modellen en zo. Dat blijft zich evolueren. En na de zomervakantie ziet het AI-landschap er weer anders uit.
Ja, dus het is blijvende scholing. Maar ik denk dus dat het niet genoeg is om de hele groep mee te nemen in de basis. Ik denk dat je meer dan één of twee mensen in een onderwijsorganisatie nodig hebt. Liefst uit alle geledingen die echt gefaciliteerd worden. Laat ik dan ook maar even tijd noemen. Ja. Dus die gewoon een deel van hun baan mogen besteden aan het echt doorwrocht experimenteren en visie ontwikkelen enzovoorts. Ik pak de volgende even samen. Ik heb opgeschreven, de leiding moet mee, de examencommissie moet mee en de curriculumcommissie moet mee.
Waarom? Drie belangrijke partijen.
Waarom?
Ik denk dat jij het beter kan beantwoorden dan ik. Maar als je het aan mij vraagt, ik voel me namelijk vooral gewoon een docent. Maar ik zou mij veel meer gesteund worden als zij hier ook op inzetten. Als ze snappen wat er allemaal aan de hand is. En ik zou ook graag, nou, zeker als ik het heb over bijvoorbeeld een examencommissie en curriculumcommissie, dat zij mij ook weer kunnen helpen. Dus als zij mee zijn, dan kunnen ze tegen mij als docent zeggen van, hey, jouw onderwijs gaat nog hierover, maar misschien moet je hier en hier nog aan denken. Ja. Of jouw examinering is niet meer op orde.
Ja, als ik het verbind aan het vorige puntje, dat je moet scholen, maar dat je meer dan één of twee pioniers nodig hebt, zou ik zeggen dat in de leiding, examencommissie en curriculumcommissie, clubben mensen zijn waar juist eigenlijk pioniers zouden moeten zitten. Het liefst zeg maar echt inhoudelijk pioniers, maar op zijn minst visionairs die dit omarmen. Want ik denk dat die clubjes waar, die ik nu noem, het momentum creëren in een onderwijsorganisatie om echt stappen te maken. Omdat anders je als individuele docent heel snel tegen een plafond aanloopt van mag dit, kan dit en wat is eigenlijk mijn vermogen om iets in de breedte voor elkaar te krijgen. Op het moment dat een examencommissie vooral bezig is met dat mag niet, dat mag niet, dat mag niet. Wat je vaak hoort, hè? We moeten AI verbieden, bla 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 bla. Dan haalt dat natuurlijk alle momentum uit een onderwijsorganisatie weg op dit thema.
Gisteren is een nieuw beleidsdocument uitgekomen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik weet niet of je het al hebt gelezen, het is heel recent uitgekomen.
Nee, dat heb ik niet. Ik heb vannacht geprobeerd te slapen.
Maar wat daar onder andere in staat, is eerst komen ze met een alinea. Hey, AI is niet te detecteren, de plagiaattekst werkt niet. En ongeveer de volgende alinea zeggen ze, docenten mogen zelf bepalen of AI gebruikt mag worden in het vak. Dus niet alleen bij de examinering, maar gewoon in het vak. Mogen ze zelf bepalen.
Ja, en succes. Dan,
ja, succes. Hadden jullie net niet gezegd dat we dit niet kunnen controleren? Dan denk ik van, waar is die visie? Waar zijn die AI's? Is hier niemand die, zeg maar, zo'n docent die gewoon even iemand die dat beleid heeft gemaakt, even naar, naar het klaslokaal trekt? We kunnen dit niet zien. We kunnen niet bepalen of ze dit gebruiken of niet.
Nee, en ik zou hem dan weer positief framen. Want eens, hè. Ik zou zeggen, zet nou mensen in de leiding, examencommissie en curriculumcommissie, die jou vertellen dat er zoveel kansen liggen dat het eigenlijk niet ethisch is om het niet te doen. En natuurlijk zijn er uitzonderingen met vakken of toetsen waar je zegt, hey, hier gaan we helemaal offline. Dat snappen wij ook wel.
Ja, ook wel.
Maar in de breedte kan je dat volgens mij nooit stellen.
Vind ik een hele mooie formulering.
Ja, toch?
Helemaal mee.
We hebben nog een paar puntjes. En het volgende is een heel veelkoppig monster. En dan lopen we even snel doorheen.
Oh, dit is een grote, ja.
Ja, dit is een grote. Hey, dit gaat eigenlijk over, mijn stelling zou zijn, wil je AI goed integreren, dan moet je je onderwijs niet aanpassen, maar herontwerpen. En dat is echt een forse investering en dan ga je ook niet zomaar binnen één jaar doen. Maar je moet eigenlijk je kunt pleisters plakken, laten we het zo zeggen. Hè. Je kunt het even verbieden of zeg ik plak er even een toetsje aan of ik ga wat dingetjes doen in de klas. Maar als je dieper nadenkt en ook weet wat er aankomt en wat het al kan als je de goede modellen gebruikt, dan moet je je onderwijs opnieuw gaan vormgeven. Want AI eet alles op en heeft overal zijn vingers in. En ik noem wat onderdelen. We hebben de kant van de leeruitkomsten of je eindkwalificaties en de toetsing. En dat betekent, dus je hebt het al heel vaak gezegd, echt niet meer valide wat we aan het doen zijn. Maar sterker nog, je moet eigenlijk bij iedere toets nagaan in de leeruitkomst die eraan gekoppeld is. Is dit nog wel relevant? En als het relevant is, hoe ga je die toets dan zo vormgeven dat het mens, AI-mens principe gehanteerd wordt, dat je dat goed onderwijskundig inbouwt? Dat is echt een forse klus. Hè? Dat is niet iets, daar is geen pasklare oplossing voor, maar daar moet je wel echt goed over nadenken. Dat is één. En jij kijkt mij veel betekend aan, dus ik ga gewoon door. Je hebt ook nog zoiets als een leeromgeving. Dus het is vanzelfsprekend al meer dan 100 jaar dat we gewoon een school hebben met klaslokalen. Voor de meeste onderwijsvormen in ieder geval. Staan gewoon 25 stoeltjes. Die staan wel rijtjes van twee en dat verhaal. Maar die fysieke en die digitale leeromgeving moet je eigenlijk gaan herontwerpen. Want waar halen we nou de meeste studenten en leerlingen voor naar school? Om een soort van expertrol als docent te gaan uiten. Dus de docent legt uit.
Ja. Ja. Ja, jij kijkt maar van waarom doen we dit nog? Waarom denken we dit nog te doen in de toekomst? Ja, daar ben ik het helemaal met je eens. Ik denk dat die rol van die docent echt gaat veranderen.
Precies. Dus,
en dat moet ook in de leeromgeving natuurlijk veranderd worden dan.
Ja, maar jij maakt precies een bruggetje naar het volgende puntje. Dat is de docentrol. Die hangen natuurlijk samen. Maar op het moment dat jij een schoolgebouw hebt wat ingericht is om de docenten in de expertrol te zetten, dan zul je over die twee dingen wel echt moeten gaan nadenken. Wil je ze misschien naar school halen om dat te doen wat je als mens goed kan en als AI minder? Of ga je gewoon nog 10 jaar lang doen alsof je neus bloedt en gewoon lekker uitleg geven daar? Terwijl nu al die eindexamenleerlingen denken, ik ga liever met Aisha zitten, want die is er altijd en die legt het mij fijner uit. Nou, dat verhaal, zeg maar.
Ja.
En dan heb je de hele vraag van de leerinhoud en de leeractiviteiten en het bronmateriaal, de boeken. Daar hebben we het vaker over gehad. Is een boek nog wel de leerbron van de toekomst? Of nee. Is dat echt iets meer een blend, zeg maar, en interactiever? En is dat een tapje wat een leerling zelf maakt misschien? Hoe ga je je leeractiviteiten zo inrichten dat leerlingen, studenten actief bezig zijn met de leerstof en niet, zeg maar, afhankelijk worden van AI? Want daar is ook veel over te doen.
Marcel, mijn hoofd explodeert bijna van hoeveel verandering dit gaat opleveren. En dat is denk ik ook wat wij al de hele tijd aan het zeggen zijn. En ik zou hier op al die thema's die je net hebt opgenoemd, zou ik wel weer inhoudelijk in willen gaan. Maar dat is ook wat we zeggen, dat is niet de bedoeling van vandaag. Dat proberen we misschien in andere hoofdthema's te doen, zeker ook in onze webinarserie. Maar laten we verder gaan. Maar ik hoop dat de luisteraar wel echt begrijpt van, hey, er gaat echt veel veranderen.
Ja, dus het zijn niet twee mensen die de klus krijgen in het project AI-integratie.
Nee.
Hier heb je 20 uur en succes, zeg maar. Dus een majeure operatie. Maak ik het nog iets erger, zeker voor MBO-HBO. Welke skills leid jij nog voor op? Hebben we natuurlijk vaak besproken al. En het ligt ook echt wel aan welk vakgebied jij zit. Leid je stucadoors op, dan zal dat nog redelijk beperkt zijn. Zit je bij de opleiding communicatie, dan heb je denk ik misschien wel 90% van jouw werk veranderd. Dus wil je daar ook echt een analyse op moeten doen en daar de inhoud op moeten aanpassen. En als je dat, en dan wrap ik hem even up. Hè. Mm-hmm. Stel dat je al die punten die we nu noemen, met 7 mijls laarzen, dus van experimenteren tot eigenlijk je hele onderwijs aanpassen op toetsing, leeromgeving, docentenrollen, leerinhoud, bronnen enzovoorts. En je hebt die analyse gemaakt op je werkveld, dan ben je dat allemaal aan het doen. En dan zijn er nog een aantal mensen en die gaan dan toch nog, zeg maar, zand in de machine gooien. Mm-hmm. Of beren op de weg zien. En dat bedoel ik niet zo negatief als het klinkt, maar dat is wel in een veranderproces taai. Want die gaan toch de privacykaart en de duurzaamheidskaart trekken.
Ja, zeker. Gaat gebeuren. Weet je nu al. En er gaan ook nog een hele hoop mensen gaan gewoon zeggen dat het nog niet relevant is. Dus de struisvogelpolitiek zien we ook nog.
Ja, zeker. Maar ik verwacht als je in de breedte schoolt, experimenteert, deelt,
dat wel een beetje weg.
Dat
ja,
er zoveel best practices ontstaan.
En dan blijft vooral privacy duurzaamheid. Ja, ja.
Er zijn overigens terechte punten. Hè. Ik wil die niet van tafel vegen. Maar ik was wel geraakt door wat jij een aantal, ik denk ook podcasts geleden zei. Je zei het in ieder geval ergens. Je zegt, duurzaamheid is belangrijk, maar ik ben gewoon docent. Ik wil goed onderwijs geven. Dus duurzaamheid gaat niet boven goed onderwijs geven. Het moet, zeg maar, geïntegreerd worden daarin. En dat betekent dat de duurzaamheidskaart trekken en dus je mag geen AI gebruiken, eigenlijk een doodlopende weg is. Maar je hebt er wel mee te dealen in je onderwijsorganisatie.
Zeker, ja.
En terecht ook overigens, hè, we zijn allemaal voor duurzaamheid, dat is niet het punt. Maar we zijn hopelijk ook allemaal docenten willen dat leerlingen en studenten zo goed mogelijk leren.
Ja, vind ik een hele belangrijke, om die nog te onderstrepen. En dat is denk ik wel hoe wij er ook heel erg in staan. Er zitten ook zoveel kansen aan. Natuurlijk zijn er risico's en bedreigingen, maar er zijn ook zoveel kansen en die moeten we gaan grijpen. En we kunnen het onderwijs zoveel mooier maken. Mijn conclusie uit het hele verhaal, want ik vind dat je het heel mooi hebt gedaan, ook nog mooi binnen de tijd, Marcel. We gaan wel richting afrollen, maar dat heb je echt netjes gedaan, mooi gestructureerd ook. Wat er blijft hangen bij mij is, wat een enorme uitdaging staan we voor. Echt heel erg groot. En je noemt net ook weer studie communicatie. Ja, ik denk gewoon dat de mensen die communicatie gaan studeren in september 2025, dus de lichting die eraan gaat komen, die gaat totaal niet op de juiste manier worden opgeleid. Dus we liggen al mijlen ver achter in het hele moeilijke proces. En die AI gaat razendsnel vooruit. Ja, ik maak me hier echt grote zorgen over dat we gewoon niet goed genoeg bezig zijn als onderwijsinstellingen om dit goed op te pakken.
Ja, en dan zal ik hem weer positief framen.
Dankjewel.
Dat is onze rolverdeling vandaag blijkbaar. Ik denk dat er heel veel onderwijs is waar AI vooral een kans is. Dus dit is een hele grote operatie als je dit allemaal serieus neemt en doet. Maar het doel is niet om dan alleen maar AI-proof te zijn. Het doel is om dan veel beter onderwijs te hebben met de gigantische kansen die het met zich meeneemt. Dus dat leerlingen of jouw studenten gewoon veel sneller, veel beter leren. En ook beter voorbereid worden op een leven met AI in een werkzame carrière. Dus ik denk, ja, dit moet allemaal. Maar als je dit doet, heb je ook echt iets.
Ja.
Dat zou mijn stelling zijn.
Ja, absoluut. Nou, ik zie ook die enorme kansen. En ik zie ook dat we, als we het echt goed doen, als we dit goed oppakken, dan kunnen onze studenten juist voorop lopen. Want als zij AI geletterd zijn en ze hebben vakkennis, dan kunnen ze zoveel bereiken in dat werkveld. Maar die als, ja, om die als maak ik me dus die grote zorgen, Marcel. Want ik vind gewoon dat we dit nog niet goed genoeg oppakken met z'n allen.
Nee, maar laten we eerlijk zijn, we hebben dit nu uiteengezet. Dus dit is eigenlijk een blauwdruk voor alle onderwijsorganisaties in Nederland. En dus, volgend jaar zitten we hier en is de conclusie, ja, het is gefixt. We zijn er.
Zeker.
Nee, ik vermoed dat wij deze podcast nog lang kunnen doen. Ja. Met liefde overigens.
Ja, zeker.
Maar wij zeggen hier ook gewoon, volgens mij in alle eerlijkheid mee, al de kritiek die wij altijd leveren is ook vanuit passie. Maar wij snappen ook donders goed dat het een gigantisch complexe klus is.
Het is zo moeilijk, het is zo ingewikkeld. En natuurlijk zeg ik dat het sneller moet gaan en dergelijke, maar ik snap ook, het is gewoon heel erg moeilijk. En ik snap ook dat we dat niet zomaar voor elkaar krijgen.
Nee, maar er is één echte basisvoorwaarde om überhaupt aan de gang te gaan.
Zo is het.
En dat is?
Niet bang zijn.
Gewoon doen.
Welkom bij het AI. Zij boerderij.